In de bossen aan de overzijde van de rivier de Lee was het flakkerende licht van een kampvuur te zien. Het was vroeg in het voorjaar en de ketellappers waren aangekomen. Als ze een dag later gekomen waren, zouden ze het verschrikkelijke ongeluk niet hebben meegemaakt. Dan zouden ze ook het leven van de jongen Sean, die verderop in de kloof woonde, niet hebben gered. De jongen wiens moeder hun altijd een half brood en een goed woord meegaf wanneer ze bij haar aanklopte. Het einde van de winter en het begin van de lente vallen samen in het oosten. De rivieren zijn dan bevroren en een doodse ijslaag ligt onzichtbaar op de omgevallen bomen en de stenen bruggen. De ketellappers weten dat wel. Ieder jaar als ze de rivier oversteken, kijken ze goed uit en lopen ze heel voorzichtig. Maar een jongen zal daar niet direct aan denken. Vooral niet als die jongen een beetje overmoedig is geworden door de frisse avondlucht. En als hij dan ook nog een dartel muildier moet besturen voor zijn knappe moeder, die naast hem zit te zingen en die lacht als hij een beetje te hard rijdt. Zo'n jongen denkt er niet meteen aan dat er wel eens ijs op de brug zou kunnen liggen. De ketellappers zaten ineengedoken op de grond, maar ze kwamen nu overeind omdat ze plotseling de dreiging van een naderend onheil voelden. En enkele ogenblikken later sloeg het snel rijdende wagentje om, waardoor de jongen tegen de brug werd gedrukt en zijn moeder over de leuning werd geslingerd. De mannen stonden verderop aan de rivier, niet in staat om te helpen. Zelfs wanneer één van hen had kunnen zwemmen, had hij de vrouw toch niet kunnen bereiken. Zo woest was de stroming in de rivier. Een eindeloos lange minuut worstelde ze om boven te blijven. Toen verdween ze in het water. De mannen renden naar de jongen en trokken de zware kar van hem af. Hun gezichten stonden grimmig toen ze zagen hoe erg zijn verwondingen waren. Een been waar het bot doorheen stak, een arm en een schouder zwaar gekneusd. Hij ademde nog wel, maar hij was bewusteloos. Ze waren er dankbaar voor. Een van de mannen hielp het muildier met een snelle messteek uit zijn lijden. De anderen droegen de jongen voorzichtig naar een wagen en daarna vertrokken ze in de richting van McCrum, want ze wisten nu dat hij een zoon was van Patrick en Kathleen O'Malley. Het werd donker en er viel een ijskoude regen, maar ze reden verder, steeds het paard aansporend langs de gladde, modderige wegen. Twee van hen hielden de jongen stevig vast achter in de wagen. Toen ze eindelijk aankwamen bij de landweg waar hij woonde, zagen ze licht achter de ramen van de hutten en rook die uit de schoorstenen omhoog steeg. Binnen wachten de mensen op de terugkeer van moeder en zoon. Zonder een woord tegen elkaar te zeggen, klommen de ketellappers naar beneden, tilden het lichaam van de gewonde jongen uit de wagen en droegen het naar de hut. Ze schopten met hun blote voeten tegen de deur en schreeuwden luid om boven het lawaai van de storm en de regen uit te komen. Het eerste dat ze zagen was het verblufte gezicht van de vader van de jongen, tot wie het maar langzaamaan doordrong dat de jongen nog leefde. Hij wierp een blik op de kar, zoekend naar zijn vrouw. De ketellappers schudden hun hoofd en gaven hem het lichaam van zijn zoon in handen. Zijn ogen stonden onzeker, maar na een ogenblik nam hij zijn zoon op, droeg hem voorzichtig naar binnen in de hut en legde hem op een met heide gevulde matras. Ryan O'Malley, de oudste zoon, gooide haastig wat meer turf op het smeulende vuur en ging daarna Grandma's tas met spullen halen. Toen Gran de gezichten van de ketellappers gezien had en de manier waarop ze hun hoofd schudden, vroeg ze niet naar haar dochter. In plaats daarvan ging ze aan het werk om de jongen te helpen. Ze suste zijn gekreun, terwijl ze zijn zware, natte kleren met een schaar openknipte en voorzichtig over zijn vreselijk verminkte arm en been omlaag trok. De kleine Gracelyn, de oogappel van haar moeder en lieveling van haar broer Sean, kroop zo dicht in de buurt als het maar kon, zonder tot last te zijn. Grandma gooide een doorweekte jasmouw van zich af. Grace pakte hem op en drukte hem tegen zich aan, zodat op haar dunne nachtjapon een natte plek verscheen. Het gerucht ging als een lopend vuurtje de landweg langs en de deur ging steeds open en dicht, zodat de regen naar binnen werd geblazen. Alle buren kwamen kijken of ze iets konden doen. Hoe meer er binnenkwamen, des te dieper werden de ketellappers die Sean hadden gered in de hoek gedrukt. De mannen wachten, slecht op hun gemak, dicht bij elkaar met neergeslagen ogen en met hun gehavende hoeden stevig in de vuist. "Pak vaders fles van de plank en geef hun die," zei Granna. Ze ging onverstoorbaar door met hechten van de wond boven Sean's oog. "Als de fles leeg is, ga dan thee zetten. Er is wel brood in huis." "Ja, Gran." Grace stond langzaam op. Haar benen waren stijf geworden. "Ik help je wel." Ryan stond al naast haar en hielp haar overeind. Samen gingen ze tussen de vele mensen door om voor het drinken te zorgen. Ze keken niemand aan, behalve de ketellappers, die dichter bij de wereld van de geesten leefden en de dingen beter doorgronden.